Ik had hem even niet op het niertje.
Oh ja.
Dat is wel een belangrijke instelling, hè, voor Joost. Ja. Want anders dan wordt hij niet blij.
Nee. En zo na de zomer moet je natuurlijk alles even weer driedubbel checken.
Ja, ik moest even checken of het wel goed stond. Ja. Maar het staat helemaal goed nu.
Hebben we er weer zin in?
Ja, even geleden. Maar ik denk een hele leuke podcast om mee te beginnen.
Zeker weten. Zullen we?
Ja. Welkom bij Verloskundig Baken, de podcast die een podium geeft aan innovatie en vernieuwing in de geboortezorg.
Wij zijn Mirna Knol
en Kirsten Schatelier. En deze aflevering gaat over risicodenken.
Mm-hmm.
Ja, wij kijken natuurlijk als zorgverleners tegen zwangerschap en bevalling aan.
Mm-hmm.
Mensen komen bij ons onder zorg. Maar is dat vanuit risico's en kansen die er op de loer liggen? En ja, hoe beïnvloedt dat dan onze kijk op die zwangeren?
Precies, we zijn natuurlijk een beetje steeds risicoselectie aan het doen. Maar hoe goed zijn wij als mensen in het inschatten van die risico's?
Ja.
Daar hebben we een gast voor.
Ja, die weet dat heel goed.
We gaan namelijk met Anna Simonsbergen in gesprek. En als voorbeeld pakken we dan de maternale leeftijd van de zwangere erbij. Wat is het risico als je ouder wordt en als je dan zwanger bent? Is er inderdaad een groter risico op complicaties? En hoe groot is dat risico dan?
Ja.
En is dat dus ook voor alle zwangeren gelijk? Of is de ene 40-jarige de andere niet, om het maar even zo te zeggen?
Uh-huh.
En is dat dan ook een goede en gezonde manier om die zwangeren te benaderen?
Ja, en Anna die heeft daar ook onderzoek naar gedaan.
Uh-huh.
Want die werkt als onderzoeker in Amsterdam. En ze is ook nog verloskundige.
Ja.
En ze is heel erg bekend, zeker in verloskundeland, van de populatiediagrammen.
Precies. Die hebben nu ook een eigen website.
Precies. Ja, die weet heel veel van cijfertjes, risico's en kansen.
Zo is het. En de afgelopen maanden, hè, na onze laatste podcast van voor de zomer, hebben wij ook genoten even van vakantie. En van allerlei dingen natuurlijk ook weer tussendoor doen.
Ja.
Maar nu is het dus weer tijd om een podcast uit te brengen. En zoals gezegd doen we het wat rustiger aan. Kijken we gewoon iedere keer welk onderwerp of welke gast is tof om een podcast over te maken. He, want quality over quantity, om maar even zo te zeggen.
Precies.
Dus.
Ja, en want kijk, voor ons is eigenlijk het uitzoeken van de gast.
Ja.
En dan in combinatie natuurlijk met het onderwerp, dat is wel praktisch. Maar of eerst het onderwerp en dan de gast. Dat kost ons eigenlijk het meeste werk. Maar we willen nog wel heel graag die podcast uitbrengen, want dat vinden we gewoon echt het allerleukste om te doen. Dus, heb jij nou een super concreet idee? Ja, eigenlijk een leuk onderwerp.
Met gast.
En het liefst ook met gast.
Ja, want leuke onderwerpen hebben we. Maar dat gasten erbij vinden, zijn we echt wel moeilijker, toch?
Ja. En dan, want dan hebben wij, kijk, de tijd voor het opnemen van een podcast, die maken we met alle liefde. En die is ook, dat is ook goed te doen. Dus als jullie een goed onderwerp hebben, ja, benader ons.
En Joost is nog steeds bereid om te knippen.
Ja.
Dus,
ja. Voor heel veel liefdewerk en oud papier.
Ja, precies. Want daarin lopen de kosten van het maken natuurlijk wel door.
Ja.
En zeker onze websitekosten zijn erin gewoon echt een vaste last die we hebben. En we willen natuurlijk wel alle afleveringen heel graag online houden. Dus als je nou denkt, wat fijn dat die meiden wel doorgaan. En wat fijn dat al deze afleveringen online staan. En dat willen we graag zo houden. Blijf ons dan ook steunen of ga ons steunen. Via de website petjeaf.com kan dat.
Ja, nog steeds.
Ja, dan kan je een soort van maandelijkse bijdrage doen aan jezelf hoe hoog die is. Ofwel, je kan zeggen, nee, dat doe ik een eenmalige actie. En dat doe ik via de donatieknop op onze website bijvoorbeeld.
Zeker, bij alles welkom.
Ja, zo is het.
Dan houden we de website in de lucht. Kunnen we Joost af en toe nog eens eventjes wat betalen.
Precies.
Zou hartstikke mooi zijn.
Nou, zo is het maar net.
Maar op naar onze podcast.
Gaan we door naar het onderwerp van vandaag. We hebben daarvoor Anna uitgenodigd. En misschien wil je jezelf even voorstellen, Anna.
Ja, ik ben Anna Simonsbergen en ik ben verloskundige. Ik werk in de eerste lijn als waarnemer. Maar ik werk vooral als onderzoeker bij Amsterdam UMC, de afdeling verloskundige wetenschap. En daar doe ik onderzoek naar ingrepen tijdens de bevalling. En ik heb ook een deelonderwerp, dat is de bekkenbodem.
Okay.
Kijk, heel goed. Wij hebben voor onze gast altijd een eerste vraag. En die is, hoe ben je voor het eerst met geboortezorg in aanraking gekomen?
Ja, ik kan me dat eigenlijk niet echt herinneren. Dus ik heb niet een heel spectaculair verhaal. Maar het is wel zo dat mijn moeder ook verloskundige was.
Wat meen je?
En, dus met de paplepel?
Ja, niet helemaal, want die was gestopt al met werken toen ik werd geboren.
Oh.
Dus ik ken het alleen van verhalen, zeg maar.
Okay.
Eigenlijk was ik vooral heel geïnteresseerd in de gezondheidszorg, in de zorg. Dus dat was mijn interesse. Dus ik wilde sowieso iets medisch of iets in de zorg.
Mm-hmm.
En toen was het gewoon van, ja, wat zal ik doen? Oké, wordt het of geneeskunde of verloskunde of verpleegkunde? Mm-hmm. En toen heb ik zo een beetje afgestreept wat het liefst.
Mm-hmm.
Toen ingeschreven voor geneeskunde en verloskunde. Bij geneeskunde uitgeloot, verloskunde toegelaten. En zo is het eigenlijk gekomen.
Nou, prima,
dus,
toch?
Beste keuze ooit.
Maar wat voor verhalen had je moeder dan? Ja. Was ze echt specifieke verlosverhalen of meer?
Nee, ze vertelde niet zoveel. Maar wel dat ze er nog steeds over droomt.
Ach. Oh ja.
En dan vooral over dingen die misgaan.
Oh.
Nou, wat zei je? Dat past dan
en
weer.
En dan denk ik, dat is wel ergens denk ik dat ik de gevoeligheid ook heb.
Ja.
Dus dat ik dat uiteindelijk ook ga hebben. Herkennen jullie dat?
Nee.
Nee?
Ik heb het wel gehad. Maar dat klinkt een beetje gek. Maar ik ben er ook wel weer doorheen of zo. Ik had altijd wel zo'n fase van spannend en super alert. En toen echt wel een beetje, als ik maar niks meemaak. En nu denk ik echt, ik kan alles, manage ik. En dan zoek ik de beste manier naar de situatie of zo.
En dat had ik vandaag
misschien als je stopt later. Want dat had zij dus. Dus in die periode helemaal niet. Maar dus nu, echt tientallen jaren later, dat allemaal terugkomt.
Maar misschien ook omdat je dan op een gegeven moment denkt, ik ben niet meer in staat om... Of ik ben niet meer, hoe noem je dat? Ik kan niet meer functioneren op dat niveau. Ik denk dat je wel altijd verloskundige blijft.
Ja.
In hart en nieren. Maar dat je misschien wel denkt van, er is zoveel veranderd. Het ziet er zo anders uit.
Ja. Ja.
Zou ik dat nog wel kunnen? Maar goed, andere discussie.
Ja, wel interessant.
Zo is het. Nou, maar wij gaan het vandaag hebben over een beetje een mix qua onderwerpen eigenlijk. Hè? Laten we beginnen bij... de 40-jarige zwangere. He, want er is echt wel een beetje een soort van gesprek gaande over van, moeten we daar extra zorg geven? Moeten we daar andere zorg geven? En jij bent natuurlijk ook bekend, ik kan toch niet laten om even te zeggen, in een verloskundig Nederland van de populatiediagramma. En je zegt net natuurlijk ook al van, hey, ik doe onderzoek naar interventies of ingrepen in de verloskunde. En nou, bij de 40-jarigen, in hoeverre is het terecht dat er een discussie op gang komt voor deze zwangeren om extra andere zorg te krijgen?
Hmm.
En dan kom je natuurlijk toch bij een heel interessant punt uit. Tenminste, dat vinden Kirsten en ik.
Zeker.
En toen dachten we, met wie kunnen we hier nou eens over doorpraten? En toen dachten we, we moeten Anna hebben.
Ja, ja, die 40-jarige zwangere of ouder.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een onderwerp wat vooral nu begint te spelen. Omdat er steeds meer aandacht is voor risico's.
Mm-hmm.
En dus de zwangere wordt steeds meer gezien eigenlijk als een soort lopend risico. Er kan van alles misgaan.
Mm-hmm.
Hè? En veel angst speelt daarbij, denk ik.
Mm-hmm.
En dan... zie je ook met de perinatale audits, denk ik, dat ook heel erg meespeelt.
Yeah.
Dan komt het wel eens voor dat er een casus wordt besproken waarbij iemand een oudere leeftijd heeft.
Mm-hmm.
En dan wordt met elkaar bekeken, dat was toch een risicofactor. En dan zie je toch in verschillende regio's dat de aanleiding is om daar dan met elkaar afspraken over te maken en te kijken, wat doen we dan daar nu aan?
Mm-hmm. Yeah.
En dat zegt mij al, hè, van die aandacht gaat heel erg naar risico's toe op dit moment.
Ja,
dus het risico wat je hebt. En dat dus voor iemand die 40 jaar ouder is, is het risico op allerlei uitkomsten hoger dan voor vrouwen die jonger zijn.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat we daar heel erg voor moeten oppassen. Dat hele risico denken.
Maar een zwangere is een lopend risico. Vind ik al echt een geweldige uitspraak. Ik heb ooit een keer gynaecoloog zei, ja, maar zwanger zijn en bevallen is het meest levensgevaarlijk wat je ooit in je leven doet als vrouw.
Ja. Ja.
Als we het hebben over risico denken, is dat natuurlijk ook zeker zo. Maar wat is nou eigenlijk een risicofactor?
Hmm.
Wanneer is een kans zo verschillend van een andere kans dat je mag zeggen van, er is dus een risicofactor aanwezig?
Ja, ik trek dat dus ook heel erg in twijfel.
Ja.
Want het is maar net hoe je het bekijkt. Je kan zeggen, die vrouw van 40 jaar of ouder, die heeft meer kans op een nadelige uitkomst. Maar je kan ook zeggen, iemand van 25 tot 30 jaar, die heeft gewoon nog minder kans dan iedere andere zwanger in Nederland op een nadelige uitkomst. Want de kans op een nadelige uitkomst is voor iedere zwangere extreem laag.
Ja. Ja.
En voor sommige vrouwen is het nog lager. Net als voor die mult is het nog lager.
Mm-hmm.
Vroeger zagen we die mult als een vooral een positief iets. Van nou, je hebt minder kans op heel veel nadelige uitkomsten.
Ja.
Meer kans op een betere baring. Maar nu wordt die nullipara vooral gezien als, dat is eigenlijk gewoon een groot risico.
Ja.
Dus nulliepariteit is nu een risicofactor.
Ja.
Ja, maar uiteindelijk moet iedereen een keer een nullipara zijn voordat ze een mult kan worden natuurlijk.
Ja, zeker.
Dus hoezo is dat dan een risicofactor?
Ja.
Dit is wat het is, jongens. En dat is met de leeftijd eigenlijk net zoiets.
Ja, dat is eigenlijk perspectief ook een beetje. Hoe kijk je ernaar, toch?
Precies, want je leeftijd kan je niet veranderen.
Nee.
Ja, je wordt zwanger met die leeftijd. Je weet dat je die leeftijd bent. Ja. Je weet dat je zwanger wordt. En dat is wat het is.
Mm-hmm.
En het is niet zo dat iemand ziek is of een aandoening heeft of iets abnormaals heeft. Ik vind dat gewoon een normaal iets dat je een leeftijd hebt.
Ja.
Mm-hmm. Maar is dan de kleinste kans op iets, is dat de benchmark? Eigenlijk. He, als je gaat kijken van oké, wat is dan,
vanaf waar kijken we?
Ja.
Ja.
Nou, je basis van je CTG ligt natuurlijk ook op een bepaald stuk. En de ene kijkt ergens naar en die ziet er heel snel acceleraties en de ander ziet de deceleraties.
Mm-hmm.
Maar daarvoor moet je natuurlijk je basishartfrequentie goed plaatsen. He, is dit niet ook een soort van, waar leg je de basis of waar leg je het benchmarkstuk? En moet je dan eigenlijk dus het hebben over een verkleinde kans vaker dan dat je het hebt over een vergrote kans?
Nou ja, kijk, je noemt nu het CTG en dan kijken we natuurlijk naar dingen die echt abnormaal zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is voor het opsporen van complicaties.
Mm-hmm.
En we zijn heel erg verschoven in de geboortezorg van het opsporen van complicaties naar het vaststellen van dat iemand een hoger risico heeft op complicaties.
Ja, ja.
En dan ook nog van een hypertensie geeft een hoger risico op complicaties. Niet iedereen met hypertensie heeft dat. Diabetes mm-hmm. net zo.
Mm-hmm.
Maar dat zijn nog wel echt afwijkingen waarvan je kan zeggen, nou, dan is er ook daadwerkelijk iets abnormaals in het lichaam aan de hand. Hè? Dat proces verloopt niet helemaal normaal meer.
Ja.
Maar dat vind ik dat je dat niet kan zeggen over een leeftijd. Want als je dat zegt over de leeftijd, dan zie je dat dus ook al verschuiven in heel veel landen, maar in Nederland ook al een beetje, dat dat ook verschuift naar pariteit.
Ja.
Dus nu die pariteit is ook al abnormaal.
Ja.
En in Engeland is de discussie geweest, niet Engelse etniciteit of nationaliteit, dat zou dan abnormaal zijn.
Ja.
Dat werd ook genoemd als een risicofactor. En zo kan je steeds meer doorgaan, maar wie is er dan überhaupt normaal? Wie vinden wij dan normaal? Wie is een normale zwangerschap?
Ja, wie heeft er dan geen risicofactor?
Ja, en hoe kan dit? Waar is de omslag gekomen van kijken naar, hè, fysiologisch met dan denk ik, oh ja, deze mevrouw heeft iets, laat maar zeggen. Die heeft echt diabetes of hypertensie. Tot wat jij zegt, hè, kijken van, oh ja, we kijken al vooraf van, ah, die mevrouw is nullie, die heeft dit. Dus zijn dat haar risico's?
Ja, ik denk dat we dat veel breder moeten trekken. Want dat is iets wat gewoon algemeen in de samenleving is veranderd. Dus we zijn in de hele samenleving eigenlijk meer toegegaan van vertrouwen naar wantrouwen.
Mm-hmm.
Dus in plaats van dat je vertrouwt dat processen goed verlopen, naar er is het een risico in alles. Dat zie je in allerlei dingen terugkomen.
Yeah.
Maar dat zeker ook in de hele gezondheidszorg. En daar, de geboortezorg, daar gebeurt dat dus ook in.
Ja.
Neem die kookkruiken.
Wat zeg je?
Ja.
Neem de kookkruiken. Inderdaad. We mogen geen kookkruiken meer maken.
Bij de baby.
Want op de verpakking, bij de baby. Want op de verpakking van de kookkruik staat niet altijd meer dat hij met kokend water gevuld kan worden.
Ja, je mist eigenlijk een beetje het logisch nadenken ondertussen. We zijn zo aan het vaststellen van wat kan er misgaan.
Het risico indekken.
Ja, wat kan er misgaan? Ja, omdat we bang zijn dat als het misgaat, dat iemand ons dan tegen ons zegt van, jemig, had je niet aan kunnen zien komen dat dat misging? Of je hebt niet.
Want die persoon is toch 40 jaar?
Ja.
En dan komt ook weer bij mij de interessante vraag, de ene 40-jarige is de ander niet.
Nee.
Ik bedoel, ik ben 40 plus, hè, mensen, even voor de luisteraar. Dus ik vind dat ik wat mag zeggen over 40-jarigen. De ene 40-jarige is een beetje gekreukeld en komt veel ouder over bijvoorbeeld. Of heeft een hele andere lifestyle dan de andere 40-jarige die nog een strak huidje is. En ik ben dat dus niet. Maar Kirsten blijkbaar wel, laat ze nu zien in het scherm. Maar dat is natuurlijk wel anders gewoon. Wat je leefstijl is, hoe belastend je werk is. Daar komen natuurlijk mijn rimpels van, lachrimpels. En daarin.
En kan je dat niet vergelijken?
Nou, precies.
Ja.
Toch?
Dat zie je natuurlijk ook wel uit het onderzoek wat ik heb gedaan. Mm-hmm. Samen met mijn collega's. als je kijkt naar die leeftijd, dan zie je ook in verschillende groepen dat de leeftijd daar helemaal geen rol speelt. En sommige vrouwen met een hoge leeftijd hebben helemaal niet een hogere kans op nadelige uitkomsten. Dus als je dus echt uitgaat van alleen de leeftijd, dan ga je iedereen over één kam scheren.
Ja, want wat voor groepen hebben dan niet meer kans op een nadelige uitkomst?
Nou, bijvoorbeeld de multen, die ouder dan 40 jaar zijn niet.
Oké, dus je moet gewoon zorgen dat je eerste kind voor 40 krijgt.
Ja, maar dan zeggen we dus ook alweer, dus nulliparariteit is, kan je dan ook zien als een risicofactor. Dus het is maar net hoe je ernaar kijkt, hè?
Ja.
Dus als ik dit zeg natuurlijk tegen sommige zorgverleners, die zeggen, dus dan is juist die nullipara, die oud is, dat is helemaal een groot risico, hè? Maar denk ik, is dat de manier dat we daarna moeten kijken?
Want hoe groot is dat risico? Want ik bedoel, laten we het even in perspectief zien, hè?
Ja, nog steeds laag. Ja. Het blijft altijd onder de 1%.
Precies.
De kans op sterfte, als we het hebben op sterfte, babysterfte, is altijd onder de 1%. Dus het blijft altijd klein. En de afgelopen jaren is dat alleen maar gedaald. Dus de kans wordt steeds kleiner. En dat vind ik altijd heel opmerkelijk. Mm-hmm. Ja, als die zwangere 10 jaar geleden zwanger was geweest, dan was ze 30 jaar geweest. Maar dan had ze toen evenveel kans gehad als nu. Want toen was de babysterfte hoger.
Hoger.
En dus dan denk ik, dus als je haar met haarzelf vergelijkt.
Is dat niet een generatiedingetje dan?
Hoe bedoel je?
Heeft het helemaal niks met leeftijd te maken, maar gewoon mensen die in dat levensjaar geboren zijn, hebben deze kans op sterven?
Nee, dat niet. Maar het is wel, als je ouder wordt, dan heb je meer kans. Alleen de kans is gewoon de afgelopen jaren ook gedaald.
Ja.
En dat vind ik dan opmerkelijk. Want we hebben nog nooit zo weinig kans op parentale sterfte gehad.
Mm-hmm.
En toch gaan we nu opeens zeggen, deze mensen hebben wel echt hoog risico. Hè? Die zijn,
Is die sterfte niet gedaald omdat we juist, even advocaat van de duivel nu, hè?
Ja.
Mm-hmm.
Omdat we juist zo goed risicoselectie zijn gaan doen, zijn die kansen daarom niet gedaald?
Nou, de discussie gaat nu vooral over inleiden. Moeten we deze 40-jarige en ouder inleiden?
Okay.
En dat deden we voorheen niet.
Nee.
Dus het is niet zo dat is gedaald omdat we meer zijn gaan inleiden. Nee.
Okay.
Dat zeker niet. En het kan zijn dat de zorg verbetert. Hè?
Mm-hmm.
Maar het is eigenlijk heel onduidelijk waardoor die perinatale sterfte nou echt daalt.
Ja.
En trouwens, we weten het niet over de afgelopen jaren. Hè? Dus ik spreek nu ook over natuurlijk wel weer echt best wat jaren terug. Want de laatste jaren hebben we geen data nu.
Precies.
Dus we kunnen er nu weinig over zeggen. Maar zeg maar, als je nu doet alsof we 5 jaar terug zitten, dan klopt dit verhaal. De sterfte daalt.
Ja.
Maar we gaan wel nu meer met elkaar over hebben van moeten we die vrouwen inleiden, terwijl ze nog nooit zo'n lage kans hebben gehad.
Ja.
En dat vind ik opmerkelijk. Want je ziet ook uit het onderzoek dat juist voor deze groep de sterfte ook heel erg is gedaald. Dus die verschillen worden ook steeds kleiner.
Ja.
Dus ik vind het niet zo logisch, zeg maar. Dus het komt niet door de cijfers.
Ja.
Dus dat is al duidelijk. Het komt dus echt door een verandering in de maatschappij en in hoe we aankijken tegen de zorg en tegen risico's.
Ja.
Nou ja, en daarin, want we zijn natuurlijk druk bezig. We doen natuurlijk ons intakegesprek. Daarmee stellen we een shitload aan vragen. Dat wordt ook voor mijn gevoel altijd alleen maar meer. En dat is niet per se erg, zo is het niet. Maar daardoor brengen we iemands situatie zoveel mogelijk in kaart. Dan gaan we al onze lijstjes bij langs. Heb je een reden voor ASCAL? Hoeveel risicofactoren heb je volgens de hypertensierichtlijn van de KNOV? Moeten we dit? Moeten we dat? Moeten we nog een consult zus of zo? Zodat we alles goed qua zorgpad afstemmen. En dan lopen we iedere controle natuurlijk weer even bij langs. Dus lijkt alles nog normaal te verlopen of zijn er toch bijzonderheden? Dat is eigenlijk in essentie wat we natuurlijk ook doen. Dus eigenlijk, advocaat van de duivel spelend, handelen wij gewoon als verloskundigen in risico en risicoselectie. En
klopt.
Maar zo goed mogelijk proberen om ons werk te doen.
Ja.
En om te signaleren, weet ik veel, deze vrouw heeft een hoger BMI en een laag 6 en heeft financiële struggles. Dus meer kans op X, Y of Z.
Maar komt dat niet ook omdat we gewoon die sterfte niet meer accepteren?
Ja, maar dan ben ik even advocaat van de duivel.
Mm-hmm.
We kunnen nooit naar nul brengen.
Nee,
dus,
maar we zijn natuurlijk wel afgerekend op die sterfte. Hè? Ik bedoel, landelijk. En
ja, en dat is natuurlijk wel
internationaal.
Ja, de hele beweging is natuurlijk geweest van het moet naar nul. En we gaan alles op alles zetten om dat naar nul te brengen.
Ja.
Ja.
En de vraag is hoeveel meer we zijn gaan doen. Wat heeft eigenlijk echt gewerkt?
Ja.
Waardoor komt het überhaupt? Is het überhaupt iets in de zorg? Hè? Waardoor het is verlaagd? En wat heeft het alles wat we hebben veranderd,
mm-hmm,
wel niet voor schade gedaan?
Mm-hmm.
Ja. En dat brengen we niet in kaart. We kijken dan alleen maar naar de babysterfte.
Ja. Ja.
Maar we kijken niet wat voor schade hebben we gedaan met alle veranderingen die we hebben toegepast.
En
ik denk dat het zeker veel schade heeft gedaan en veel schade doet.
Ja.
Want je ziet ook enorme medicalisering van de zorg.
Mm-hmm.
En we weten ook dat dat helemaal niet leidt tot betere uitkomsten, maar wel tot heel veel ook nadelige uitkomsten.
Mm-hmm.
Dus en daar hebben we het natuurlijk met elkaar veel minder over. Want ja, als de babysterfte daalt, dan is het kunnen we juichen. Maar wat staat daar tegenover? En komt het überhaupt wel door al die dingen die we hebben gedaan? Dat is natuurlijk eigenlijk haast niet te onderzoeken.
Nee, dat wou ik net vragen. Dat is toch bijna niet te doen.
Ja, we zeggen bijvoorbeeld over die perinatale audit. Dat is een van de pijlers. Mm-hmm. Maar werkt dat echt?
Mm-hmm.
Ja, of ik zie daar ook wel nadelen van. Ja, bijvoorbeeld het feit dat je als zorgverlener veel kan denken van ja, als ik nu dit doe of dat doe, wat staat in het protocol, heb ik me eraan gehouden? Wat als ik onder de loep kom, onder het vergrootglas kom straks bij zo'n audit?
Mm-hmm. Ja, bedoel ik.
Hè? En heb ik het dan goed gedaan?
Ja.
Dat stemmetje, ik denk dat veel zorgverleners die voelen en horen.
Ja.
Maar wat doet dat met dus toch overbezorgd reageren? En eigenlijk zelf heel erg dat risicodenken gaan toepassen.
Ja.
In plaats van vertrouwen op je eigen handelen en vertrouwen op dat het proces ook normaal verloopt.
En dan kom je wel bij het stukje. Nee, er zijn twee dingen waar ik op wil reageren. Eerst toch die andere.
Mm-hmm.
De risicohandelen is natuurlijk iets wat we ook gewoon dus inderdaad aanzwengelen. Hè? Mm-hmm. Als je kijkt naar andere landen waarbij er nog veel meer afgerekend wordt, neem Amerika. Ik weet niet of dat in deze tijd altijd het beste voorbeeld is.
Mm.
Maar daarin zie je natuurlijk dat er onwijs veel keizersneden gedaan worden, waar ze nu van terugkomen door alle nadelen die keizersneden hebben. En vaak gezegd wordt van, oh, gelukkig, hè, de baby die wordt gezond geboren. En
that's it.
That's it.
Ja.
En je gaat niet kijken, ja, maar was die keizersnede dan achteraf gezien wel nodig, ja of nee? Dat is natuurlijk ook, denk ik wel, in Nederland deels aan de hand. Of ik nou in de eerste lijn een knip zet, ja of nee? Ja, het kind had uiteindelijk toch een acceptabele start of een redelijke start. Ja, hoe was die start geweest als ik geen knip had gezet? En dus daarin.
Ja, dat is ook wel een beetje verloskunde natuurlijk. Dat blijft lastig.
Het blijft lastig om die evaluatie te doen. En om ook te durven zeggen, ja, zie je, ik heb gewoon nu onterecht deze handeling gedaan. Want eigenlijk willen we met z'n allen die handelingen natuurlijk liever niet doen.
Maar kijk, als jij die knip zet en die baby komt er goed uit, dan zeg je van nou, dan heb ik het goed gedaan.
Ja.
Als je die knip niet hebt gezet en die baby komt er niet goed uit, of die vrouw heeft een totaalruptuur.
Ja.
Dan word je veel sneller afgerekend op het feit dat je die knip niet hebt gezet.
Precies.
Maar als jij die knip goed hebt gezet en je hebt dan een knip en een totaalruptuur, krijg je daar dan iets over te horen?
Nee, want het kan toch gebeuren dat zo'n knip doorscheurt naar een totaalruptuur?
Ja.
Dat is natuurlijk een enorm probleem. En ik heb daar in het tijdschrift voor de verloskundige ook, dat is nu net uit, een artikel over geschreven over die perinatale audit.
Mm.
Dat ging dan ook over uterusruptuur en sectio.
Mm-hmm.
En de verbeterpunten, die waren alleen maar gericht op allerlei substandard dingen.
Ja.
Zoals documentatie, communicatie.
Ja.
Maar niet op het feit dat die vrouw een seksio in de anamnese had.
Ja.
Dat die vrouw een inleiding kreeg. Dat die oxytocine werd opgehoogd. En dat ze ook een epiduraal kreeg.
Ja.
Allemaal grote risicofactoren voor uterusruptuur.
Ja.
En denk ik, ja, waarom hebben we het er dan niet over dat we dus te veel hebben gedaan bij deze vrouw, mogelijk, hè? Of dat weet ik niet, maar
in ieder geval goed te bespreken.
Was dit terecht, deze ingrepen?
Ja, precies.
Want die ingrepen hebben geleid tot de uterusruptuur. Niet die communicatieproblemen of die documentatie, die hebben niet geleid tot de uterusruptuur.
En dan kom je bij wel een hele andere interessante. Moet je om die risicofactoren los te kunnen laten niet heel veel gevoel hebben voor wel wat die risico's zijn of voor die stapeling van risicofactoren. En om daar gevoel voor te hebben, heb je daar niet gewoon toch richtlijnen voor nodig?
Mm-hmm.
Want ik weet dat je met een infuus, oxytocine-infuus, sneller een uterusruptuur hebt dan zonder.
Mm-hmm.
Maar precies het verschil, en precies het percentage, ja, dat weet ik niet.
Mm-hmm.
Ik bedoel, wat is dan?
Ja.
Op een gegeven moment denk je ook van, ja, die mevrouw, hè, die is richting 42 weken. Ja, daar moeten we ook een keer wel, snap je? De afweging van hoe lang wacht je, wanneer stop je dan, hè, wanneer ga je geen sinto geven, wanneer wel. Ja, ik bedoel, wij zijn verloskundigen gelukkig. In die zin, voor mezelf dan even sprekend, hè. Ik hoef die keus niet te maken, maar ik snap best dat het fijn is als je gewoon, ja, wat
nou, meer, als je wel weet wat die kansen dan zijn. Als we het even niet risico's noemen, maar kansen.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Kans op.
Nou ja, kijk, als we het hebben over richtlijnen, dan denk ik dat richtlijnen kunnen heel goed zijn en positief zijn. Mm-hmm. Hè? Dus die kunnen heel erg helpend zijn. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat de huidige vorm van de richtlijnen, daar kan ik me niet echt in vinden. Ik vind die niet helpend. Mm-hmm. Die zijn moeilijk te interpreteren, heel erg langdradig, heel ingewikkeld. Mm-hmm. En het levert heel weinig echt informatie op voor verloskundigen.
Concreet, mm-hmm. Ja.
En ja, toen ik begon als verloskundige hadden we die KNOV-handreikingen.
Ja,
hè? Die richtlijn, die boekjes met dat metalen dingetje eraan.
Ja,
heb ze boven nog.
Ja, ik ook.
Geweldige dingen. En die lees je door.
Ja.
En dan ben je op de hoogte van eigenlijk de hele stand van zaken van over van alles en nog wat. Mm-hmm. En dan daarna dan denk je, nou, ik ben goed op de hoogte nu. Ik heb wat van geleerd. Die praktijkkaart, die stop je in je tas. Die heb je altijd bij je.
Ja, die praktijkkaart
zijn fijn.
En nu krijg
je een richtlijn over 5 vragen met 300 bladzijdes. Ja. Ja, ik geef ze commentaar, dus commentaar altijd op. Dus dan krijg ik 300 bladzijden voor 5 vragen. En dan heb ik op 5 vragen een antwoord.
Ja.
Maar al die andere dingen, qua informatie waarvan ik denk, nou, ik zou willen weten hoe zit dat op dit moment? Hè? Wat is de huidige stand van zaken? Of gewoon een beetje mijn eigen bijscholing om weer up-to-date te zijn over zo'n onderwerp.
Ja.
Ja, dat krijg ik niet meer in een richtlijn.
Nee,
dus
dan moet je Mio doen.
Ik vraag mij dus ook heel erg af. Deze richtlijnen kosten enorm veel tijd en geld.
Ja, zeker.
En er gaat ook heel veel meer jaren overheen voordat een richtlijn eindelijk klaar is.
Ja.
Ja.
En helpt ons dat nou echt?
Ja. Dat is een hele interessante vraag.
Ik vind dat, zeg maar, qua informatievoorziening vind ik het zeer beperkt.
Ja.
En heb ik er zelf heel weinig aan. En vervolgens zijn die aanbevelingen vaak best vaag. Wat dus zoveel behoefte weer geeft voor regionale protocollen.
Ja.
Ja,
en dan moeten we weer aan de slag.
Wat nou weer juist leidt tot allemaal variatie. Ja. Omdat al die protocollen weer gaan verschillen van elkaar. Terwijl het idee van een richtlijn is dat je die variatie vermindert.
Ja.
Dat is de bedoeling. Maar het is niet hoe het werkt.
En de richtlijn kijkt naar één dingetje. Dus
of 40 jaar bent.
Ja, precies. Je hebt meerdere factoren die effect hebben op elkaar.
Ja.
Ik denk dat daarin het echt wel interessant kan zijn. Hè? Neem bijvoorbeeld na de geboorte. Kind is geboren, heeft een ellenlange navelstreng. Had ook niet een hele denderende start. En moeder die heeft nog helemaal geen lekkage qua borsten. Ja, dat kind zou ik sneller bijvoeding geven. Maar dan praat ik vanuit ervaring. Mm-hmm. Omdat ik weet van zo'n langere navelstreng geeft vaak ook wat minder goede voeding naar een kind toe. En niet zo'n denderende start, dus veel verbrand. En moeder heeft nu nog geen melk. Ja, het is niet volgens het borstvoedingscertificering. Maar ik zou dan toch denken, eerste 24 uur misschien toch even wat bijvoeding ter ondersteuning. Why not? Ja, dat zijn gewoon verschillende factoren qua kennis die je dan bij elkaar pakt en waarbij je dan een plannetje maakt.
Mm-hmm. Maar kijk, jij hebt deze kennis. Dat is jouw achtergrondkennis. En op basis daarvan ga jij zelf nadenken. En
heel logisch.
Ja.
Wat die richtlijn, die protocollen maken, als hier een richtlijn over gemaakt zou worden.
Ja.
Van lange navelstrengen, wat zou je dan moeten doen, zulke soort dingen.
Ja.
Dan zou je dus als verloskundige niet meer gaan nadenken.
Nee.
Want dan ga je dus alleen maar dat volgen. Dus je wordt veel minder uitgedaagd om goed zelf na te denken.
Ja.
Wat is het beste in deze situatie? Maar ook, wat past het beste bij deze mevrouw? Want je kan niet mensen in richtlijnen stoppen.
Nee.
Want allereerst, mensen willen andere dingen.
Ja, meer, steeds
vinden
meer.
Het niet fijn om in richtlijnen gepopt te zijn. Maar ook, iedereen is zo verschillend.
Ja.
En inderdaad, wat ik dus nu ook merk, ik lever dus veel commentaar op al die richtlijnen. En ik zit ook in de commissie standaarden. Dus daar zie ik heel veel richtlijnen. Dat richtlijnen ook heel vaak niet lekker met elkaar overeenkomen.
Ja.
En dus dan is er een bepaalde focus met een bepaald doel om iets te bereiken.
Ja.
En dan blijkt uit de literatuur iets. Daar volgen aanbevelingen uit. Want je kan eigenlijk in zo'n richtlijn niet een andere kant op. Dus je moet dan zo dat helemaal volgen. En dan kom je logischerwijs bij een aanbeveling uit.
Ja.
Die eigenlijk helemaal in tegenstrijd is met de aanbeveling uit een andere richtlijn.
Ja. Ja.
En dan zeggen wij, dat kan natuurlijk niet. Maar dan eigenlijk denk je, het systeem werkt dus niet.
We hebben geen keus. We moeten zo. We moeten rechtdoor.
Ja, maar dan werkt dat dus niet.
Nee.
Dus de manier om zo'n richtlijn te maken werkt dan eigenlijk niet goed. Want je gaat dus veel te hyperfocussen op één onderwerp.
En dus is het eigenlijk zo dat we niet met richtlijnen moeten werken, maar moeten hebben over wat is de fysiologie of de pathologie achter een bepaalde fenomeen in het menselijk lichaam, bij het menselijk lichaam. En welke consequenties heeft dat mogelijk?
Ja.
En wat kunnen we dan doen om een bepaald aantal kernwaardes. Hè, dus een kind, laat het op het kind even inzoomen. Zoals net mijn voorbeeld van die navelstreng en die pruttige start. Mm-hmm. Hè, wees je bewust van dat als een kind een wat minder goede start heeft, dat het al een deel van de brandstof verbruikt heeft. Dus als het ook nog eens een keertje midden in de winter door -5 naar huis toe moet in een ijskoude auto en X, Y of Z. Dat zijn allemaal belangrijke dingen om in het totaalplaatje naar de persoon te kijken.
Ja, maar kan je dat in een richtlijn vatten, Mirna?
Dat kan je dus niet in een richtlijn zetten. Dat is mijn punt.
Precies, ja. Want ik hoor je en ik denk, ja, je mag, dan kan je voor alles wel...
Nee, maar dat is dus eigenlijk hoe die richtlijnen vroeger waren.
Ja.
Dan was dat eigenlijk meer een soort informatieverstrekking over dingen die wel wetenschappelijk duidelijk zijn.
Onderbouwd zijn.
Ja, gewoon informatie dat je denkt, nou, daar kan ik wat van leren. En dan neem je... Al die dingen, die ga je meenemen in je klinische besluitvorming. En dat vind ik dus, om nog weer terug te komen op die oudere zwangeren.
Ja.
Ik vind wel degelijk dat je dat moet weten als verloskundige.
Ja.
En dat je dat moet gebruiken in je klinische besluitvorming. Dus als jij weet, deze vrouw die heeft en deze leeftijd... en er zijn allerlei andere dingen aan de hand... dat je ook bewust van bent, die vrouw heeft dus oudere vaten.
Ja.
Heeft daardoor meer kans op een hoge bloeddruk... meer kans op diabetes, meer kans op dat die placenta niet goed functioneert. Dus je bent alerter bij die vrouw. En dat neem je mee... in besluitvorming. Maar als je dat allemaal weer gaat gieten in... dus we moeten dit doen bij deze vrouw... dan zorg je dus ook dat zorgverleners niet meer nadenken.
Ja.
Ja, nee, dat klopt. En dat is wel echt het gevaar, hoor. Dat we gewoon minder nadenken. Je kunt het ook niet altijd verwijten, laat maar zeggen... omdat die richtlijnen zijn er. En ja, wat ik zeg, hè, dan word je dus bij zo'n audit gevraagd... van waarom heb je de richtlijn niet gevolgd? Of...
En dat is natuurlijk ook waar men op toetst.
Ja.
Ik bedoel, ook als inspectie om de hoek komt kijken...
Precies.
Die toetst jouw werk aan de bestaande richtlijnen die er zijn.
Maar dat bepalen wij met elkaar. Wij bepalen dus op basis waarvan de inspectie en de perinatale audit... ons gaat toetsen.
Ja.
En dus wij hebben het zelf gemaakt op deze manier... dat we het zo dicht timmeren... Dat je dus bij alles moet denken. Ik werk soms met 3 regio's samen.
Ja.
Ik weet van 1 regio, die heeft meer dan 40 protocollen.
Ja.
En van de andere regio's kan ik het niet bijhouden. Dus ik hou alleen maar die aan. Maar al die 40, die vind ik al ingewikkeld.
Ja, ja, ja,
en dat
ja, ja.
ik dan dus moet bedenken.
Ja.
Oké, ik moet dus me aan die protocollen houden. En als ik me daar niet aan hou, dan moet ik dat goed onderbouwen. Dan moet ik dat goed opschrijven. Maar ik kan dat niet allemaal bijhouden als waarnemer in allerlei verschillende regio's. Dus we hebben dus met elkaar besloten, zeg maar, of het is zo gegaan, dat we daar op basis daarvan getoetst willen worden. Ik wil dat eigenlijk helemaal niet, maar ik zit wel in dat systeem.
Dat is er gewoon een beetje ingeslopen, denk ik.
Ja, ja.
Door onder andere dat rapport en dat we meer samen moesten gaan werken. Maar goed, samenwerking geeft ook dat je met verschillende visies, want laten we eerlijk zijn, een gynaecoloog heeft een andere visie dan een verloskundige. Dat je anders kijkt, dan denk je, nou, dan moeten we het er toch over hebben. Hoe kijken jullie, hoe kijken wij, hoe zorgen dat het samenkomt?
Ja.
Ja, en dan ga je automatisch afspraken maken, wat dan richtlijnen worden.
Maar dat is ook niet verkeerd.
Nee, maar persoonlijk vind ik het dus heel leuk om juist die richtlijnen als leidraad te zien, maar daar wel zelf gewoon nog logisch in te blijven nadenken. En dat moet denk ik gewoon wel de uitdaging zijn, dat we wel zeggen, jongens, kom op, hè, je moet wel...
Ja, en dat stukje klinisch redeneren.
Ja.
Dat moet eigenlijk meer terug.
Ja, maar dat we eigenlijk een richtlijn nodig hebben... voor als iemand zorg vergeeft buiten de richtlijn.
Ja, ja, goed,
ja, dat zegt mij eigenlijk al.
Daar hebben we ook een podcast over gemaakt. Hè?
Ja, maar dat zegt mij al dat dit niet zo wordt gezien. Dat een richtlijn dus niet, zoals jij Kirsten zegt... het zou het startpunt moeten zijn, dat vind ik ook.
Ja.
Het zou het startpunt moeten zijn dat je denkt... oké, dit is een beetje zo, hè, wetenschappelijk de basis. En vanuit hier ga ik met die vrouwen in gesprek... en gaan we kijken naar wat is het beste. En daar mag je gewoon van afwijken. Nee, er is een hele richtlijn nodig... voor als je wil afwijken van die aanbeveling.
Want dat moet je allemaal goed kunnen verslagleggen.
Zo heftig.
Ja.
Want dan denk ik, ja, maar zo hebben we richtlijnen nooit bedoeld.
Nee, we kennen allemaal nog die DD's. Iemand heeft bloedverlies, tweede trimester. Wat is de DD? Of iemand heeft buikpijn, eerste trimester. Wat is de DD?
Ja.
En dat weer gaan nadenken over, oké, maar dit is de situatie. Mm-hmm. Iemand leeft in een huis en het is echt een teringbende. En iemand heeft heel veel stress en zorgen. Wat is dan eigenlijk jouw, niet zozeer DD misschien, maar wel jouw beeld bij het lichaam van die persoon en bij de emotionele, psychische belasting van die persoon of de mogelijkheden daaromtrent? Dan ga je natuurlijk wel, als je op die manier eigenlijk heel holistisch naar mensen gaat kijken, dan ga je wel ook op een andere manier zorg verlenen.
Ja, alleen dat wordt nu natuurlijk wel meer als risicovol gezien. Dat dus iedere zorgverlener dan maar iets kan doen naar zijn of haar eigen beste. Hè,
ja.
Of,
en ervaring.
En ervaring. En dat vinden we dus heel spannend. En dat vinden we risicovol. En dan gaan er dingen wel eens mis.
Ja.
En dan zeggen we, nou, dan moeten we dat meer dicht timmeren. En dat timmeren we steeds meer dicht.
Ja.
Tot we uiteindelijk zelf in een juk zitten.
Ja.
Van, ik moet mij nu aan die protocol houden. Want dan word je dus nu bang als je je niet aan het protocol houdt. Met de gedachte, als ik me daar niet aan heb gehouden, hang ik dan straks of niet?
Ja.
Nou ja, en dan kunnen wij, ik schaar me dan zelf als 40-plusser en 20 jaar verloskundige, ook maar een beetje in de ervaring mee. Met de ervaring die ik nog in mijn rugzak heb.
Ja.
Maak ik me dan in die zin wel een beetje zorgen over de nieuwe generatie. Die dus al opgroeit eigenlijk in dat jukje. Mm-hmm. Dat klinkt gelijk heel heftig, maar...
Nou ja, op een bepaalde manier. Er moet gewoon een ander type document komen waar je wel een beetje van elkaar weet. Want dat is natuurlijk ook het doel van een richtlijn. Zorgen dat je van elkaar weet wat je van de ander kan verwachten, wat die persoon gaat doen. Ik vind het ook prettig om de protocollen van het ziekenhuis te weten. Want als ik dan iemand verwijs met, weet ik veel, irregulaire korttonen bij 30 weken.
Ja.
Dan weet ik welke acties gaan ze in het ziekenhuis doen. En kan ik daar de vrouw op voorbereiden.
Ja.
Dus ik denk dat het tijd wordt voor een nieuw iets.
Ja, en hen uitdagen van... Tuurlijk hebben we afspraken met elkaar. En is het fijn om te weten wat er gebeurt met die mevrouw als ze in het ziekenhuis binnenstapt. Maar dat neemt niet weg dat je als verloskundige natuurlijk wel gewoon moet blijven nadenken van... Hey, past dit bij deze mevrouw? Is dit echt wat zij nodig heeft? Of moet ik toch gaan kijken... hoe ik ervoor kan zorgen dat ze wel misschien... dat ze wel weet dat ze die risico's heeft, maar wel... Ja, gewoon haar persoonlijke zorg krijgt. En niet bang worden.
En ik denk dat het niet helpend is dat elke regio zijn eigen protocollen maakt.
Nee, dat klopt.
Ja.
He, want dat leidt allereerst tot als je in zo'n tussengebied werkt.
Ja. Ja,
dat je met oneindig veel protocollen te maken hebt. Dat werkt natuurlijk helemaal niet goed.
Nee, krijg je ook fouten
maar ook
van.
Iedereen. Ja. Iedereen zit het werk zelf opnieuw te doen. Dus het is helemaal niet efficiënt. Hè? Dus dat is echt zonde.
En er wordt heel vaak gezegd... ja, maar mijn regio heeft net een iets andere populatie... of zijn de omstandigheden net een beetje anders. Sorry, maar daar geloof ik echt geen bal van.
Nee, ik ook niet.
Dat is echt zo'n het telefoonnummer waar je naar belt... is misschien een ander telefoonnummer.
Ja, ik vind er zijn praktische zaken die je zeker moet afspreken. Hè? Niet elk ziekenhuis heeft alle faciliteiten.
Mm-hmm. Ja.
En bij de ene moet je op die manier bellen... bij de andere op een andere manier. Dus echt de organisatorische dingen moet je zeker goed afspreken.
Precies.
Maar even alles nog even opnieuw doen. Ik heb nu een masterstudent... en die doet onderzoek naar de verschillen... in de protocollen over 41 weken beleid.
Ja,
massive. Nou, die heeft dus meer dan 60 protocollen weten te vinden.
Ja.
En die zijn allemaal verschillend.
Ja.
En dan denk ik, ja, maar hoe is het mogelijk? Nou is er zoveel tijd gestoken, zoveel werk...
Ja.
in een 41 weken richtlijn. Daar komen 4 aanbevelingen uit...
Ja.
Al die regio's gaan nu hun eigen protocol maken. Gaan allemaal verschillende afspraken maken. En iedereen doet zijn eigen ding.
Ja.
En denk ik, hebben we nu ons doel bereikt?
Nee.
Namelijk dat we de zorg allereerst verbeteren.
Ja.
Nou, dat denk ik niet. En ten tweede dat we ervoor zorgen dat er minder variatie is.
Ja.
Nou, ook niet. Hè? Dus,
nee.
Want de variatie is er nog steeds heel erg. En ik denk dat die alleen maar groter wordt op deze manier. Dus we bereiken ons doel niet. Dus dat moeten we dan... toch denk ik kritisch naar kijken.
Ja.
Alleen als je dingen hebt, is het heel moeilijk om af te schaffen natuurlijk. Heel moeilijk om te zeggen, we gaan die protocollen maar weer weggooien.
Het geeft ook een stukje vangnet, ja.
Maar wij maken deze podcast natuurlijk om mensen aan het denken te zetten. Hè? Dus we hebben niet de antwoorden.
Ja.
Vandaag zeker niet, want ik weet het ook niet. Ik bedoel...
Maar ik vind het wel een leuk gesprek.
Ja, zeker. Nee, maar ik ga ook weer nadenken. Maar ik denk dat het goed is dat iedereen die luistert is, denkt... wat vind ik er zelf eigenlijk van?
Nou, en als je dat dan ook nog even wil laten weten aan ons...
Ja.
Ik ben echt wel benieuwd.
Dat is wel leuk, ja.
Kom maar door.
Ja.
Ik bedoel, hoe het precies moet of waar nou die klemtoon anders moet. Maar ik denk wel van, goh, dit gaat op de lange termijn niet werkbaar blijven. Dus laten we inderdaad gewoon even lekker die dialoog VSV overstijgend. Het is niet regio overstijgend, niet een eigen discussie alleen, maar ook even aan ons laten weten.
Ja.
En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we die zwangeren niet meer als risico zien? Hè? Dat vind ik een hele belangrijke en ik ben heel benieuwd wat anderen daarvan denken. Van hoe kan je zwangerschap niet meer als risico zien, maar gewoon als iets normaals?
Dit is het omgevingspakketje waarbinnen deze vrouw het doet, om maar even zo te zeggen.
Ja.
En daarbij zijn er plussen en minnen. En op deze manier zorgen we het beste voor deze persoon.
Ja,
ja, precies.
Dat is de vraag.
Ja.
En die plussen en minnen. Je hebt hier wat meer kans op en daar weer wat minder kans op.
Mm-hmm.
En dat is gewoon, altijd zo.
Ja, en stop met het woord risico gebruiken.
Ah,
ja.
Laten we dat gewoon überhaupt, dat kunnen we al meteen doen.
Ja. Ja, eens.
Nou, dat lijkt me een goede oproep, toch?
Ja. Eens.
Goed, we gaan in kansen.
Ja.
Daar zijn wij sowieso van als verloskundig baken.
Ja.
Kansen.
Kansen zien.
Ja, zeker.
Kansen.
Ja.
Ja. Heel goed.
Nou, hey, dankjewel Anna. Superleuk, man.
Ja, super.
Graag gedaan.
Lekker even filosofisch gebabbeld zo.
Ja, inderdaad.
Nou, dat was toch wel een gesprek om hier even over na te denken en mee te nemen in je eigen zorgverlening, hè?
Ja, en ook een beetje wat meer een filosofische aflevering of zo.
Ja.
Vind ik ook wel gewoon leuk.
Ja. Ja, want dat zegt ook niet van dat we iets wel of niet moeten doen, maar het is ook een manier waarop je kijkt, hè? Dus wij kunnen daarin natuurlijk ook verschillen.
En ik vind het ook wel gewoon echt wel interessante materie om gewoon eens over door te denken en door te praten. En ik hoop eigenlijk ook dat dat nu bij verschillende VSV's gaat gebeuren.
Ja, dat kan zomaar. Dat mag ook.
En dat iedereen er gewoon eens over van gedachten gaat wisselen, want eigenlijk is er gewoon niet een goed of fout antwoord hierin.
Nee, helemaal niet.
Maar dat maakt het juist zo leuk.
Ja, zeker. En alleen moeten we ook zorgen dat we die zwanger daar ook goed bij blijven betrekken. Hè? Dus dat wij het niet alleen vanuit onze kant bekijken. Maar, maar goed, nou gaan we nog weer door.
Ja, zo komt er alweer een einde aan onze 85ste aflevering van deze podcast.
Zeker. Dank voor het luisteren. En natuurlijk Anna voor het fijne en interessante gesprek.
Ja, zeker. En dank aan Joost Dikker-Hupkes en zijn technische ondersteuning. En natuurlijk ook aan onze klankbordgroep.
Ja, en we hebben nu al zin in de volgende aflevering. Alhoewel we nog niet weten
waar die over gaat.
Nee, dus. Maar het kletsen aan zich, dat vinden wij altijd al leuk om naar uit te kijken.
Ja, dus als je benieuwd bent waar we het over gaan hebben, welke aflevering er aankomt, dan houd onze socials in de gaten. En als je suggesties hebt, laat ze ons weten.
Nou, zeker.
Instagram, Facebook, LinkedIn, allemaal plekken waar je ons kan vinden.
Ja, en natuurlijk ook via de mail op info@verloskundigbaken.nl.
Ja, of via onze website.
Ja, daar kun je dus ook nog weer de doneerknop vinden.
Ja.
Dus mocht je daar nog naar op zoek zijn, van harte aanbevolen.
Ja, en anders kan je ons ook steunen via petjeaf.com. Nou, dankjewel voor het luisteren.
Ja, en tot de volgende.